broers en zusters. Ik weet niet als jullie de laatste weken in het nieuws een beetje de toestand in Irak hebben gevolgd. Nee. Vooral de slag om de grote stad Mosul. Een van de belangrijkste en laatste bolwerken van de zogenaamde groep IS, Islamitische Staat. Ik weet niet als jullie daar een beetje mee vertrouwd zijn of daarover gehoord hebben. Maar deze tweede grootste stad van Irak, Mosul, die is al sinds 2014 in handen van IS. Met geweld ingenomen geweest. En twee jaar later, dus vorig jaar 2016, heeft Irak een poging gedaan om de stad opnieuw te heroveren, die grote stad. Maar dat was zonder succes. IS drong de Irakese troepen terug achteruit. Nu, een paar maanden geleden werd er een tweede poging gedaan van het Irakese leger om dus de stad in te nemen. En dit keer werd het Irakese leger ondersteund door massale luchtaanvallen van Verenigde Staten, Frankrijk en andere coalitiepartners. Dit keer was het een ander verhaal. 65 Irakese troepen drongen de stad binnen, 10.000 Peshmerga-strijders vergezelden hen en ook nog een keer 24.000 Irakese politiemensen drongen de stad binnen, terwijl luchtbombardementen hen ondersteunden. Dit militair offensief was wel veel succesvoller dan het eerste en is nu al, zoals je gezien hebt op televisie, al een paar maanden aan de gang. Het resultaat is dat IS sterk teruggedrongen wordt en dat er slechts nog maar een paar duizend strijders overschieten die zich verschansen onder de burgerbevolking in Mosul. Deze laatste jihadstrijders zullen natuurlijk vechten tot de dood, maar ze zijn afgesneden van de buitenwereld en zitten als ratten in de val. Dus het ziet er naar uit dat IS meer en meer terrein verliest en dat het nu ook een van zijn laatste bolwerken, de grote stad Mosul, uit handen zal moeten geven. En dat is goed nieuws natuurlijk. Maar ik weet niet of je die beelden ook gezien hebt van de mensen die daar wonen. Het zal je maar overkomen dat je daar als kind opgegroeid bent in Mosul. En je bent een jonge man, zeg maar iets, van 17 jaar. En plotseling staat er zo'n niets ontziende vijand, zo'n meedogenloze vijand, aan de poorten van je stad. Klaar, op het punt dus, om Hans de stad met geweld in te nemen. Het zal je maar overkomen. Wel, dan bestaan er maar twee opties voor jou en je familie. Oftewel doe je wat er nu momenteel 500.000 inwoners van Mosul reeds hebben gedaan. En dat is namelijk in de haast vertrek, maar dat je hebt naar je home en pad naar wegwezen. 500.000 mensen uit de stad van 1 miljoen, uit de stad van 1.800.000 zijn 500 mensen gewoon weggevlucht. Dat is de eerste optie. En de tweede optie is natuurlijk, je blijft. En je maakt jezelf gereed om je te onderwerpen aan alle tradities en wetgeving van IS, de sharia-wetgeving. En je hoopt dat ze jou en je familie niet ombrengen, dat ze je leven zullen laten. Nu, waarom begin ik met dit actuele voorbeeld? Wel, de persoon waarover ik het zou willen hebben deze morgen, bevond zich in zijn dagen in een min of meer gelijkaardige situatie. Ezechiël. De profeet Ezechiël. Hij was amper 17 jaar. En wat gebeurde er? Wel, zijn stad, Jeruzalem, werd aangevallen door de Babylonische troepen. En de Babylonische troepen, ik weet niet of je dat wist, maar die waren op dat moment wel de meest gevreesde en was het meest gewelddadigste krijgsvolk ter wereld op dat moment. Ezechiël 30:11 zegt dat. Dat staat er, ik lees het u voor, dat de Babylonische troep het meeste tyranniserende krijgsvolk zijn van de heidenvolken. En dat wordt nog een keer herhaald in hoofdstuk 32:12, het vreedste volk ter wereld. Dus dat was zo'n beetje de setting van de toestand in de dagen van Ezechiël. Jeruzalem werd ingenomen door het vreedste volk ter wereld. Door dat gewelddadige volk. En dat was het begin van de Babylonische ballingschap, zeg maar. Een eerste deportatie van in het totaal 3 deportaties. Nu, de vijand had dat wel slim bekeken, die Babylonische troep, want wat is een deportatie in feite? Dat is gewoon een slimme strategische zet. Want het diende om dus de kansen van mogelijke toekomstige opstand, om dat sterk te gaan verminderen. Al de militairen werden meegenomen, de bovenlaag van de bevolking, de edelen, zelfs koningen werden soms meegenomen, zodanig dat er in de toekomst geen opstand meer zou zijn. En we lezen in Josephus Flavius, die zegt dat tijdens deze eerste deportatie, dat er daar 3000 welgestelde en hooggeplaatste Joden zijn weggevoerd naar Babylonië, tijdens de eerste deportatie. En dat was het begin van het einde, zeg maar, van Jeruzalem. Maar Ezechiël werd hier niet meegenomen. Het is duidelijk dat we dat weten. Tijdens die eerste deportatie werd Ezechiël niet meegenomen. Wie zich wel onder de balling bevond, ik weet niet of jullie dat weten. Wie bevond zich onder de eerste balling? Wist je dat? Wie werd er de eerste keer meegenomen? Het is maar een vraag, hoor. Inderdaad, Daniël werd meegenomen in het jaar 605 voor Christus en nog een aantal andere edelen. Ongeveer 3000 in totaal. Dus Daniël en Ezechiël waren tijdsgenoten. Meer zelfs, Jeremia was ook een tijdsgenoot. Die drie kenden elkaar waarschijnlijk wel, of toch tenminste kenden van elkaars bediening. Dus de eerste ballingschap, Daniël, werd weggevoerd, Ezechiël mocht blijven. 8 jaar later echter, in het jaar 597 voor Christus, vallen de gevreesde Babylonische troepen opnieuw Jeruzalem binnen. Er volgde een tweede deportatie. En in deze tweede deportatie wordt Ezechiël wel meegenomen, 8 jaar later. Nu is hij ondertussen 25 jaar. En broers en zussen, deze tweede wegvoering is wel een zeer belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van Gods volk, dat weten we allemaal. Het is zelfs de achtergrond van Hans het boek Ezechiël. En daarom wil ik er toch wel een keer naartoe gaan, naar die tweede wegvoering, naar de beschrijving daarvan. In 2 Koningen, gaan we een keer naar 2 Koningen gaan. Hoofdstuk 24, ik wil dat gewoon een keer voorlezen, dat we goed mee zijn met de context van het boek. 2 Koningen 24. Dan wordt er gesproken over de tweede wegvoering. Hoofdstuk 24, vers 14 tot en met vers 16. 3 versjes dus. Heel Jeruzalem werd in ballingschap weggevoerd. Alle legeraanvoerders en alle krijgslieden, 10.000 man, en alle handwerkslieden en smeden. Alleen de onaanzienlijksten van het gewone volk bleven achter. Koning Joachim, dus zie, zelfs de koning, werd als balling meegevoerd naar Babel, samen met zijn moeder en al zijn vrouwen, zijn kamerheeren en de heersers van het land. En vers 16, ook 7000 militairen en 1000 handwerkslieden en smeden, allen betrokken bij het krijgsbedrijf, werden door de koning van Babylonië in ballingschap weggevoerd. Dus die informatie heb je nodig om het boek Ezechiël goed te kunnen begrijpen. Ja? Later, tijdens de bediening van Ezechiël, natuurlijk, heb je nog een derde en finale deportatie. Maar daar gaat het me niet om. Het gaat vooral om die tweede deportatie hier, die we zo pas hebben geleden. Dat is de achtergrond van het boek Ezechiël. Laten we dus nu een keer naar het boek Ezechiël gaan dan. Nu we de achtergrond vast hebben. Het boek Ezechiël. En als iedereen bij het boek Ezechiël is... ga ik eerst nog een keer zeggen, herhalen, dat Ezechiël hier op dat moment 25 jaar is. En je moet je in de schoenen stellen van Ezechiël zelf. Hij is 25 jaar, hij is al hier op dat moment, is hij al 5 jaar weg van zijn vaderland. En ik denk dat Ezechiël zich wellicht andere plannen had voorgesteld in zijn jeugd. Want op het moment dat de Babylonische troepen dus de stad Jeruzalem innamen, tijdens deze tweede inname, zat Ezechiël wel een min van zijn priesteropleiding. Maar hij was priester, hij kwam voort uit een priestergeslacht. En hij had nog 5 jaar te gaan, tot hij ingewijd zou worden als priester. En de dienst zou doen in de tempel van God. Want op het 30e jaar mag een man priesterdienst vervullen in de tempel. En hij was 25 jaar, dus hij zag daar naar uit. Maar het probleem was, het is er nooit niet van gekomen. Maar wat was er gebeurd? Op zijn 25e was hij weggevoerd, meegenomen naar Babylonië. Hij zat nu al 5 jaar in het buitenland. Er was geen sprake van priester. Lees maar een keer in hoofdstuk 1, vers 1. Dan zegt hij, in het 30e jaar, zijn leeftijd dus, in de 4e maand, Op de vijfde van de maand, toen ik te midden van de ballingen aan de rivier de Kebar was, gebeurde het dat de hemel geopend werd en ik een visioen van God kreeg, zegt hij. Het 30e jaar. Het is belangrijk, broers en zussen, dat we weten dat hier op dat moment, 5 jaar na de ballingschap, dat de tempel er wel nog staat. Hé? Het is goed dat we dat weten. De tempel hier staat er nog, terwijl Ezechiël daar zich in het buitenland verblijft. En de tempel zou er ook nog blijven staan, nog voor een tijdje, maar niet lang meer. Weet er iemand nog hoe lang? Nog 6 jaar. 6 jaar na de tweede wegvoering, 11 jaar na de tweede wegvoering, zou de tempel verwoest worden. Maar Ezechiël zat hier al 5 jaar in het buitenland. Dus hij zit al 5 jaar in het buitenland, nu nog 6 jaar en de tempel zal verwoest worden. Zie je dat? Dus hij zit in die overgangsfase. Ezechiël zit in het buitenland, de tempel is nog niet verwoest, maar straks zal hij verwoest worden. En dat is een heel belangrijk scharniermoment in het boek Ezechiël, de verwoesting van de tempel. Dat je dat maar weet. Maar in vers 1, dat we gelezen, zitten we 5 jaar na de tweede deportatie. 5 jaar. En ik denk, als je in de schoenen van Ezechiël kruipt, dat Ezechiël op dat moment wel zeer, zeer gegriefd was. En toch wel zwaar verontwaardigd was, daar aan de rivier de Kebar. Dat hij alle hoop opgegeven had, om nog priester te zijn. Want ik geloof persoonlijk dat hij daar naartoe leefde. In het boek kun je zien, bijvoorbeeld in hoofdstuk 4, dat hij zegt dat hij nog nooit iets onreins heeft gegeten, zegt hij. In zijn jeugd. Dus dat zegt al veel van Ezechiël, hoe hij staat tegenover zijn God. En ik verder kan ook nog zien in zijn trouwe dienst en in zijn trouwe gehoorzaamheid aan God, dat hij echt heel veel ontzag heeft voor God. En ik geloof dat hij er persoonlijk zeer naar uitzag om priester te worden daar in de tempel. Want dat zou de dag zijn, hij zou 30 jaar zijn, en hij zou uiteindelijk zijn dromen mogen vervullen en priester worden. Maar deze hoop werd stuk geslagen. Die hoop werd stuk geslagen 5 jaar geleden toen hij weggevoerd werd, op een brutale manier, door het vreedste volk van de wereld. Zijn dromen werden stuk geslagen. En nu zat hij daar in een vreemd land, weg van zijn vaderland, en al zijn toekomstplannen waren daarmee in duigen gevallen. En ik denk wel dat dat iets doet met je. Ik denk dat Ezechiël dat zwaar onderleed. Maar, tegen alle verwachtingen in, precies op zo'n moment, op een moment van diep leed en groot gemis, wat gebeurt er? God komt naar hem toe. Alle hoop lijkt verloren, maar God komt naar hem toe. Ezechiël had in geen 1000 jaar kunnen denken dat God hem op zo'n manier zou roepen. Weet je dat? Hij zat niet in Jeruzalem, maar hij zat wel in een vreemd land. En daar heeft God hem een bediening. Dus Ezechiël wordt nu geen priester, maar hij wordt geroepen als profeet, onder de ballingen dan nog. Hij mag toch wel zeggen dat God Ezechiël niet roept zoals hij gewone gelovigen roept. God roept Ezechiël toch wel op een zeer spectaculaire manier. Want op dat moment, hier, in ballingschap, had Ezechiël enkel nog maar gehoord van God, hè? Toen hij priester was en in zijn opleiding zat, tijdens bijbelstudies had hij dat gehoord, wie dat God was, de geschiedenis van Gods volk en zo. Maar nu komt hij oog in oog staan, Ezechiël, met God zelf. In vers 1 hebben we gelezen dat God wat doet? De hemel opent voor deze jonge man. En hij heeft hem een visioen. Laten we het nog eens lezen, vers 1. In het 30e jaar, in de 4e maand, op de 5e van de maand, toen ik te midden van de ballingen aan de rivier de Kebar was, gebeurde het dat de hemel geopend werd. En ik een visioen van God kreeg te zien. Moet toch wel iets bijzonder zijn. En wat ziet hij in dit visioen? Had ik in het einde van hoofdstuk 1. Daar zegt Ezechiël in vers 28b, wie hij ziet zitten op een hoogverheven troon. 28b, het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de Heere. Ja, Ezechiël was nu al ver weg in zijn vaderland, en zijn hart was wel nog in de tempel, en zijn verlangen ging wel uit naar de tempel, maar wat gebeurt er hier? Hier komt Ezechiël oog in oog te staan met de ontwerper van de tempel. Wie had dat ooit gedacht? God opende de hemel en plotseling ziet Ezechiël de stralende majesteit en de heerlijkheid van God. En hij krijgt een visioen van God, het zogenaamde troonvisioen. Wat denk je daarvan als je dat zo hoort, als je dat zo leest in stille tijd, dat Ezechiël een visioen krijgt? Wat zag je dan bij jezelf? Zag je dan, wauw, tof, Ezechiël, man, de hemel had voor je open. Wat zag je dan bij jezelf? Dat moet toch wel een aangename en bijzonder vertroostende ervaring geweest zijn voor Ezechiël, vooral nu dat hij zo ver van zijn land verwijderd is. Dat moet toch wel iets moois zijn. Maar weet je wat ik denk? Ik denk dat Ezechiël ons dat sterk in zal tegenspreken. Het was helemaal niet mooi. Dat eerste visioen was voor Ezechiël helemaal geen aangename verrassing. Het was een verschrikkelijke ervaring. En als ik zeg verschrikkelijk, dan druk ik het in feite nog licht uit. Want Ezechiël zou na dit visioen nooit meer dezelfde zijn. Dit visioen die Ezechiël hier krijgt van God, zou hem radicaal, drastisch en voorgoed veranderen. Want, lees een keer in vers 28, tijdens dit visioen had hij gewoon plat tegen dek. Hij valt aan het einde van hoofdstuk 1 gewoon uitgestrekt op de grond, ontzet en vol van angst. En uiteindelijk, aan het eind van het visioen, was hij zeer verbitterd en zeer bedroefd over alles wat God hem had laten zien. Lees maar eens aan het einde van het visioen in hoofdstuk 3, wat had hij gezegd in vers 14. Ezechiël 3, vers 14. Het visioen is afgelopen en dan zegt Ezechiël dit. Toen hief de geest mij op en voerde mij weg en ging ik weg, niet lichamelijk dus, maar in de geest, bitter bedroefd en hevig ontdaan. En de hand van de Heere was zwaar op mij, zegt hij. Zie dat? Zo kwam ik opnieuw bij de ballingen, niet lichamelijk, maar in de geest, want hij heeft dat visioen in de geest gezien. Het is allemaal afgespeeld in zijn verstand. Daar gebeurde het. Zo kwam ik opnieuw bij de ballingen van Tel Abib, zegt hij, bij de rivier de Kebar. Ik verbleef waar zij woonden. En dan zegt hij, ik verbleef daar ontzet in hun midden. 7 dagen lang. In andere vertalingen zegt hij, ik was verbijsterd en geheel verslagen. Verbijsterd en geheel geslagen. In feite had Ezechiël 7 dagen nodig om te bekomen van alles wat hij had gezien. Moet dat ik je voorstellen. Je ziet iets, je hoort iets, in een visioen dat God je heeft, en je hebt 7 dagen nodig om daarvan te bekomen. Was er 7 dagen niet goed van. Dus dit troonvisioen, mag je toch wel zeggen, is in het leven van Ezechiël een heel belangrijk scharniermoment. En daarom geloof ik dat hij dat ook opneemt aan het begin van zijn boek. Hij begint al zijn boek mee, dit troonvisioen. Waarom? Omdat het voor hem een heel belangrijk moment was. Want dat is het moment dat gans zijn leven en ook zijn levensvisie compleet veranderde. En ik ga dit ganse visioen niet helemaal lezen, maar ik wil er toch wel iets kort over vertellen. Het is een belangrijk visioen, want het is aan het begin van zijn bediening. En ik moet er toch iets over zeggen, om jullie mee te pakken in het boek natuurlijk. Troonvisioen is bijna 3 hoofdstukken lang en men kan het opsplitsen in 3 onderdelen. Het eerste onderdeel is vooral voor Ezechiëls ogen bedoeld. Het tweede onderdeel is vooral voor zijn oren bedoeld. En het derde onderdeel is vooral voor zijn mond bedoeld. Laat me dat een keer uitleggen. Het eerste onderdeel voor zijn ogen. Alles wat er in dat eerste stuk gebeurt, is voor zijn ogen bedoeld. Hij ziet bijvoorbeeld een vurige wolk komen vanuit het noorden naar hem toe. En uit die vurige wolk ziet hij 4 buitengewone vreemde wezens daaruit komen. Elk van die wezens hebben merkwaardige wielen aan hun zijde. Moet dat goed voorstellen, dat zijn 4 wezens dat hij ziet. Nu, hij richt zich naar boven, die wezens, en wat ziet hij boven die wezens? Een grote ijskristallen koepel. Ik vertel het jullie zodanig dat je het niet zelf moet lezen. Hij ziet boven die wezens een grote ijskristallen koepel. Boven die koepel ziet hij nog iets, namelijk een lazuurstenen troon. En wat ziet hij bovenop die troon? We hebben het al gelezen. Iets dat lijkt op de gedaante van een mens, Heere God. Dus het eerste gedeelte is allemaal en vooral bedoeld voor Ezechiëls ogen, dat eerste gedeelte. Het tweede gedeelte van het visioen is vooral bedoeld voor zijn oren. Hij krijgt nu van God in dit gedeelte de woorden van God te horen die tot hem persoonlijk spreken. Dat zijn woorden van God die persoonlijk voor Ezechiël zijn. En hier krijgt Ezechiël zijn instructies betreffende zijn publieke bediening onder de ballingen in Babylonië. Daar, aan die Joodse nederzetting, zeg maar, die afgesloten Joodse nederzetting aan de rivier de Kebar. Hij krijgt van God zijn instructies voor zijn publieke bediening. Dat is het tweede deel, vooral voor zijn oren bedoeld. En het derde deel is voor zijn mond bedoeld. Wat moet hij doen in het derde deel? Hij moet zijn mond openen. En God biedt hem een boekrol aan. En wat moet hij doen? Hij moet die boekrol opeten. Dat zijn in het kort, ik ga daar niet verder meer op ingaan, dat zijn in het kort de drie onderdelen van dat visioen. Voor zijn ogen, zijn oren en zijn mond. Ik weet niet als je dat visioen al eens gelezen hebt voor jezelf. Wie heeft er dat al een keer gelezen in zijn stille tijd? Ik mag toch wel zeggen dat dat toch wel een zeer mysterieus en bizar visioen is. Hè? Als je dat al een keer gelezen hebt, heb je al gezien wat dat er allemaal in staat, wat dat hij allemaal ziet. Ik denk dat het wel het meest bizarre visioen is van Hans' schrift. Ezechiël kan het amper in woorden omschrijven wat hij allemaal ziet. 18 keer gebruikte hij de term iets dat leek op, of het zag eruit als. 18 keer gebruikte hij die term. Het is precies alsof dat hij heel moeilijk de dingen die hij ziet met menselijke woorden kan omschrijven. In vers 1, moet ik je lezen, hoofdstuk 1, vers 4 bijvoorbeeld, dan zegt hij, ik zag uit het midden van de stormwind iets als de schittering van een edelmetaal komen. En dan ziet hij inderdaad vier vreemde wezens tevoorschijn komen, elk een verschrikking op zich. En in vers 13 beschrijft hij uiterlijk van die vier vreemde wezens. Wat zegt hij? Het uiterlijk van zo'n wezen was als brandende kolen. Als het uiterlijk van fakkels. Moet dat je voorstellen. En wat betreft de snelheid waarmee de wezens zich bewezen, wat zegt hij in vers 14? De wezens schoten heen en weer als bliksemschicht. Dus ze bewegen zich zo snel als de bliksem. Kan je dat een beetje inbeelden? Voor mezelf, ik denk dat het moeilijk is om dat in te beelden. Nee, ik kan mezelf dat amper inbeelden, laat staan, begrijpen. Maar Ezechiël, die ziet dat natuurlijk wel met zijn eigen ogen. Hè. Kan je dat voorstellen? Al die dingen die hij amper kan beschrijven, hij ziet dat met zijn eigen ogen. En hij gaat verder met zijn wazige beschrijving, zeg maar, want het is een wazige beschrijving. Onmiddellijk, daarna richt Ezechiël zijn ogen naar wat boven de hoofden van die vreemde wezens is. In vers 22, hoofdstuk 1, lees maar een keer, ziet hij iets dat leek op een kristallen koepel. Een gewelf. En boven deze koepel, vers 26, ziet hij iets wat eruit zag als lazuursteen. Dat de vorm had van, zie je dat? Iets zoals. En daarbovenop, op die troon, hetgeen op een troon geleek, in vers 28, ziet gij een gedaante als een mens. Dus je kan zien dat Ezechiël hier heel veel moeite heeft om dat allemaal met menselijke woorden te omschrijven. Het gaat daar moeilijk. Hij kon het allemaal niet zo goed plaatsen, zeg maar. Maar wat hij wel kon plaatsen, en wat hij wel heel goed begrepen had, uit het visioen dat God hem gegeven had, was dat hij zo pas de stralende majesteit had gezien van God. De hoogverhevenheid en de almacht van de God van Israël. Hij had dat gezien. Dat wist hij heel goed. Want hij zag wie er op die troon zat. En het is mijn persoonlijke overtuiging dat dat de reden is waarom God ook dat visioen aan Ezechiël gaf. God gaf dat visioen met een heel doelbewuste reden aan Ezechiël. Ezechiël moest met zijn eigen ogen zien en ook met zijn hart beseffen wie de scepter zwaait in de wereld. Wie het laatste woord geeft op aarde. Ezechiël moest dat zelf zien. Hij moest dat zelf zien met zijn eigen ogen. Ik geloof totaal niet dat Ezechiël dat visioen van God krijgt, omdat God hem wil vertroosten in zijn eenzaamheid daar in het verre land, in zijn ellende en miserie. Ik geloof niet dat dat de reden is waarom God hem dat visioen heeft. Het primaire doel van dit visioen is om God, dat God zichzelf openbaart aan Ezechiël. En in feite kan je dat zien in verschillende passages uit de schrift. Als je een beetje nadenkt en een beetje vertrouwd bent met de schrift, dan weet je dat God niet zomaar een visioen heeft om te vertroosten of om te verkwikken. Nee, denk maar eens aan Jesaja in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 6 ziet Jesaja de Heer zitten op een hoogverheven troon. Maar wat gebeurt er nadat God zichzelf aan Jesaja openbaart? Weet er dat iemand? Wel, dan stelt God aan Jesaja een zeer doordringende vraag. Wat zegt hij? Of wat vraagt hij? Wie zal ik zenden? En wat zegt Jesaja? Zie, hier ben ik. Dus, Jesaja krijgt wel een visioen van God, en hij mag wel de stralende majesteit van God aanschouwen, maar tegelijkertijd wordt er ook iets gevraagd aan hem, en krijgt hij van God ook wel een grote verantwoordelijkheid. Je mag niet vergeten dat het volk op dat moment van God zich totaal had afgekeerd en dat het land compleet onderdompeld was in afgoderij. Dus, als Jesaja dat visioen krijgt van God, dan heeft God daar wel een heel specifieke reden voor. Of wat dacht je van de profeet Micha in de dagen van koning Achab en koningin Isabel? Micha, de profeet, was ook geroepen in die slechte tijden. En wat ziet hij? Hij ziet plotseling in een visioen de Heer zitten op een hoog verheven troon. Maar wat bezond Micha zich toen op dat moment? Hij bevond zich wel op een bijeenkomst waar twee koningen zaten, de koning van het noorden, de koning van het zuiden, terwijl er ook nog 400 valse profeten daar op de bijeenkomst waren. En daar krijgt Micha een visioen. Micha was trouwens moederziel alleen, stond daar in het hol van de leeuw in Samaria, in het territorium van Achab en koning Isabel. Dus, Micha kreeg wel dit visioen, maar je moet toch wel weten dat dat koningskoppel, Achab en Isabel, bekend stonden als profetenmoordenaars. Kwam Micha duur te staan, want hij werd gearresteerd. Onmiddellijk en voor onbepaalde tijd in de gevangenis opgesloten. Zie je, hier krijgt Micha een visioen. Ook hier had God bedoeling daarmee. Denk maar aan Stefanus. Ook op een gegeven moment, net voor hij gestenigd werd, zag Stefanus de hemelen opengaan en de Zoon des Mensen staan aan de rechterhand van God. Maar tegelijkertijd bevond Stefanus zich ook wel in het hol van de leeuw. Ook hij stond moederziel alleen voor het zeer gevreesde Sanhedrin. Zie je dat? Dus je krijgt wel een visioen. Maar waarom krijg je visioen? Omdat God daar een heel specifieke bedoeling mee heeft. Niet om je zomaar te vertroosten en te bemoedigen. Dus Ezechiël krijgt hier dat eerste visioen met een heel doelbewuste reden. En ik geloof dat de reden daarvoor is dat Ezechiël een hele moeilijke bediening heeft gehad van God. De weg die voor Ezechiël zal zeker niet gemakkelijk zijn. Ik weet niet of je dat boek al een keer gelezen hebt, maar zijn bediening is loodzwaar. Je moet eens luisteren. Laten we eens naar hoofdstuk 2 gaan van Ezechiël. Je moet eens luisteren wat dat God zegt in dit visioen tegen Ezechiël over zijn bediening. Hoofdstuk 2, vers 3. God zegt het volgende tegen Ezechiël over zijn bediening. Zie, ik zend, hoofdstuk 2, vers 3, mensenkind, ik zend je naar de Israëlieten, naar dat weerspannige volk, dat tegen mij in opstand is gekomen. Tot op de dag van vandaag verzetten ze zich tegen mij, zoals ook hun voorouders hebben gedaan. Naar dat volk, dat zo halstarrig en eigenzinnig is, stuur ik jou. Je moet tegen hen zeggen, dit zegt God de Heer. En of ze nu horen willen of niet, het is immers een opstandig volk, ze zullen weten dat er een profeet in hun midden is geweest. En nu komt het, vers 6, maar jij, mensenkind, jij hebt van hun woorden niets te vrezen, je hoeft voor hen niet bang te zijn, al zijn ze als brandnetels en doornstruiken en belagen ze je als schorpioenen. Zie je dat? Welke loodzware bediening je hier krijgt. En dat zijn wel zijn volksgenoten, die hen belagen, die als brandnetels en doorstruiken zijn, en schorpioenen. Zware bediening, hè. En het zal niet bepaald een succesvolle bediening zijn. Lees maar een keer in hoofdstuk 3, vers 7. Daar gaat God verder. en zegt het volgende tegen Ezechiël: maar de Israëlieten zullen niet naar je willen luisteren, omdat ze niet naar mij willen luisteren. Want heel het volk van Israël is koppig en eigenzinnig. Zie je dat? Dus Ezechiël zou een loodzware bediening krijgen en een onsuccesvolle bediening. En ik spreek daar nog niet van al de symbolische handelingen die hij heeft moeten doen. Hij heeft zichzelf moeten opsluiten in zijn huis, met ton laten vastbinden en zo voor 390 dagen op zijn rechterzijde, op zijn linkerzijde lijn, dan nog een keer voor 40 dagen op zijn rechterzijde. Alle soorten van vreemde dingen heeft hij moeten doen. Een hele lange tijd op dieet gestaan ook. Zwaar dieet, zeg maar. Dus dat was een hele moeilijke bediening. Maar wat zonde toeneemt, dan neemt ook genade toe. Waar afvalligheid en afgoderij welig tiert, dan komt God zijn profeet tegemoet. En in hoofdstuk 3 spreekt God de volgende woorden tegen hem. Vers 8 en 9. Daarom, zegt God, maak ik je even onbuigzaam als zij. En even koppig. Zie je dat? Dus het volk is wel koppig, maar wat doet God? Hij komt zijn profeet tegemoet en hij maakt zijn eigen profeet nog sterker. Vers 8, daarom maak ik je even onbuigzaam als zij en even koppig. Vers 9, ik maak je harder dan steen, zegt God. Ik maak je zo hard als staal. Daarom hoef je voor hen niet bang te zijn. Daarom mag je niet door hem laten verschrikken, hoe opstandig ze ook zijn. Dus de conclusie is dat Ezechiël wel dat visioen krijgt, maar het is vooral omdat Ezechiël een diep besef zou krijgen, eerst en vooral van wie dat God is, dat hij de heerlijkheid en de almacht van God zou zien, en dat hij ook persoonlijk, want God spreekt hem hier persoonlijk aan, dat hij persoonlijk door God gesterkt en bemoedigd wordt, zodat hij ook staande zou blijven in zijn bediening. Dus het geven van visioenen gaat gepaard met het geven van grote verantwoordelijkheid. Ja, God ondersteunt Ezechiël wel, en God toont wel heel veel van zichzelf aan Ezechiël, maar God geeft ook wel een verantwoordelijkheid gegeven aan Ezechiël. God verwacht ook wel iets van Ezechiël. En we moeten hier rekening houden met de woorden van de Heer Jezus. Die zegt, van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist. En hoe meer aan iemand is toevertrouwd, ja, des te meer zal van hem ook worden gevraagd. Zie je dat? Dus Ezechiël heeft veel gekregen van God, maar er wordt ook veel verwacht van God. Ezechiël heeft God op een zeer bijzondere manier mogen zien en intiem mogen zijn met God, maar het heeft in zijn leven wel een krachtige uitwerking gehad, als je dat boek verder leest. We zijn 4 maanden geleden, hebben mevrouw en ik op de Filipijnen een koppel ontmoet. En dat was een koppel dat we ontmoet hadden, die ons hun verhaal had verteld, hoe ze tot inkeer waren gekomen. Ze waren uit de Verenigde Staten, het waren allebei evangelisch christenen. En ze vertelden ons hoe ze tot geloof kwamen. Ongeveer 10 jaar geleden was dat. En ik ga niet in detail gaan, maar uiteindelijk kwam het erop neer dat de man was een welstellende man, was ongeveer onze leeftijd, een jong koppel dus. Een welstellende man. En hij was toevallig met zijn vrouw op een geloofsconferentie aanwezig. Hij was dat toevallig. Hij was dat niet voor de geloofsconferentie, hij was dat gewoon om zaken te doen. Hij wilde niets te maken hebben met de christenen, hij wilde alleen maar hun geld, dat was alles. Dus hij zette zich neer in de zaal en de predikant begint te spreken natuurlijk. En aan het einde van de preek vraagt de predikant of er niemand in de zaal het verlangen heeft om naar voren te komen. En wat gebeurt er? De welstellende zakenman, hij stond zonder aarzelen op, hij pakte zijn vrouw mee, hij trok zijn vrouw naar voren. Zijn vrouw wilde niet, maar zijn vrouw ging mee met hem om hem plezier te doen. En hij trok zijn vrouw naar voren. En eens ze vooraan kwamen, wat gebeurt er? Plotseling komt de Heilige Geest over hen en ze vallen al twee op hun knieën, inclusief de vrouw. En daar ter plekke bekeren ze zichzelf. Ze vertelden ons dat ze zoiets nog nooit hadden meegemaakt. Het was een manifestatie van het karakter van God, zeiden ze. Dat was toch wel een hele bijzondere manier. En op dat moment, zeiden ze, veranderden hun levensvisie compleet. Wat ze vroeger dachten over de wereld en over God, dat was in 1000 stukken geslagen. Door deze ontmoeting zou hun leven nooit meer dezelfde zijn. Een paar jaar later hebben ze alles verkocht. En het was een welstaande zakenman. Hij heeft gewoon alles verkocht. Hij worstelde daarmee. Hij heeft zich dan 2 dagen afgezonderd in een huisje, een tuinhuisje of zo was dat. 2 dagen heeft hij zich opgesloten. Niet gedronken, niet gegeten. Hij wilde weten dat dat de wil was van God om zijn huis te verkopen. Ja, het was een duur huis. En uiteindelijk, dat was de wil van God. Hij heeft zijn duur huis verkocht. Hij is vertrokken. Weet je naar waar? Naar China. Maar hij moest door de Filipijnen, omdat hij daar ook nog een bediening deed. En daar hebben we hem ontmoet. En nu zit hij in China. We krijgen geregeld nog mails van dat koppel over Hans, het missiewerk dat ze doen. En het is 1 familie. Het is juist maar die familie dat God gebruikt. Ze hebben nog een zoon en een dochter. Echt heel merkwaardig. Dus dat koppel is op een spectaculaire manier tot kennis van God gekomen. Het is wel een spectaculaire manier. Ja, ik weet niet als iemand van ons dat ervaren heeft. Maar die spectaculaire manier, dat geeft wel een krachtige uitwerking gehad in hun leven, blijkbaar. Want ze hebben alles verkocht, alles achtergelaten. Zie je dat? Het is niet zonder uitwerking gebleven in hun geloofsleven. En ze waren in feite niet verplicht om dat te doen. Hè. Ze deden het. Waarom? Omdat ze iets van het karakter hadden gezien van God. Daarom hebben ze het gedaan. En dat, broers en zussen, dat geldt ook voor ons. Hoe beter we God leren kennen, ja, hoe sterker die uitwerking in ons leven, dat we God kennen, hoe sterker die uitwerking ook moet zijn bij ons, broers en zussen. Wat is onze reactie op de dingen die we mogen horen en zien van God? Mag ik dat een keer vragen aan jullie, broers en zussen? Het karakter van God. Als je God zo beter leert kennen, wat voor effect heeft dat in je leven? Wat voor uitwerking heeft dat in je leven? Mag ik dat een keer vragen? Denk daar een keer over na. Dat is toch wel belangrijk. Ik wil afsluiten met het derde deel van het visioen van Ezechiël. Dat God nu zegt dat Ezechiël iets moet doen. In hoofdstuk 2 zegt God tegen Ezechiël iets heel merkwaardigs. Hoofdstuk 2, vers 8b. Wat zegt God? Doe je mond wijd open en eet wat ik je te eten geef. God geeft Ezechiël hier een boekrol die aan beide kanten vol geschreven staat met woorden. En vers 9, zijn reactie daarop is de volgende. In vers 9 zegt Ezechiël: ik keek en zag een hand die naar mij uitgestrekt was en een boekrol vasthield. Vers 10, die werd voor mijn ogen uitgerold en ik zag dat hij aan beide kanten beschreven was. Dit stond erop te lezen, klaagliederen, gezucht en gejammer. En dan verder in hoofdstuk 3, vers 1, de stem zei tegen mij, mensenkind, eet op wat je wordt voorgehouden, eet deze rol op en ga naar de Israëlieten om te profiteren. Vers 2, ik opende mijn mond en ik kreeg de boekrol te eten en de stem zei, mensenkind, vul je maag en je buik met deze rol die ik je geef. Ik had de rol op, hij was zo zoet als honing. En daarop zei de stem tegen mij, mensenkind, ga naar de Israëlieten en breng hun mijn woorden over. Toen ik dat voor de eerste keer las, was dat vreemd voor mij. Waarom zegt God dat hij die boekrol moet opnemen? Opeten. Waarom zegt hij dat? Ik vond dat vreemd. Waarom zegt God niet, lees die boekrol? Heb je er al een keer bij stilgestaan? Je moet die boekrol niet lezen, Ezechiël, je moet hem opeten. En heb je het gelezen in vers 3? Je moet hem slechts niet opeten, je moet je hele maag mee vullen. Vers 3, mensenkind, vul je maag en je buik met deze rol. In andere vertaling, vul uw binnenste met deze rol. Wel, het was de bedoeling dat Ezechiël de boodschap vooral eerst zelf goed zou begrijpen. Je moet weten dat hij priester was, hè? In een opleiding zat, dus hij kende al reeds de schrift, toch voor een groot stuk. En hier krijgt hij nog een boekrol. Dus Ezechiël moest eerst goed zelf de boodschap begrijpen, vooraleer hij uitgestuurd zou worden naar het volk. Hij moest ook zelf eerst goed vertrouwd worden met wat hij zou spreken tegenover het volk. Want hoe zou Ezechiël de woorden van God kunnen overbrengen aan zijn eigen broers en zussen, als hij niet eerst goed begrijpt wat erop staat en als hij dat eerst niet eerst in zijn hart opneemt? Hoe zou hij het kunnen begrijpen? Hij moet het in zijn hart opnemen. Lees maar een keer, hoofdstuk 3, vers 10. Verder zei hij tegen mij, mensenkind, al mijn woorden die ik tot u spreek, neem ze op in uw hart, zegt hij. Neem ze op in uw hart. En ik geloof dat God dat ook wil zeggen tegen ons, dat ook wij Gods woorden in ons hart zouden opnemen, broers en zussen. Dat we ze zouden opeten, Gods woorden, en onze maag ermee zouden vullen. Wist je dat? Want het blijkt vooral dat Gods methoden en manieren niet veranderd zijn in onze dagen. In onze dagen is het toch zo, mag ik dat toch zeggen, moet dat niet voorzichtiger zijn, dat God vooral de gelovigen gebruikt die Gods woord eerst opeet, of niet? God gaat toch niet een persoon gaan gebruiken die niet vertrouwd is met Gods woord. God gebruikt vooral de gelovige die goed vertrouwd is met zijn woord, die eerst zijn woord opeet. Want Ezechiël moet eerst de boekrol opnemen vooraleer God hem uitstuurt. Heb je het gelezen? En daar ligt de les voor ons, broers en zussen. Eerst moeten we de boekrol opeten. Je kan nooit of te nimmer een gezegende bediening krijgen als je niet eerst de moeite doet om Gods woord te doorgronden, om Gods woord op te eten, om het ter harte te nemen, zeg maar, om je binnenste ermee te vullen. Want het is, nadat Ezechiël de boekrol heeft opgegeten, wat doet God? Daarna heeft hij hem een bediening betreffende hetgeen hij moet doen. Dan wordt hij, 7 dagen later, nadat hij die boekrol heeft opgegeten, in hoofdstuk 3, vers 17, aangesteld als een wachter. Lees maar een keer, God zegt, ik stel je aan als wachter over het huis van Israël. Zie je dat? Dus God geeft niet eerst een bediening en daarna zijn woord. Nee, het is eerst zijn woord en daarna een bediening. En wat ik zo merk in onze dagen, is dat het bij christen heel wat anders is. Dat het precies andersom is. Heel wat christen doen dat wel met goede bedoelingen hoor, en met veel ijver, weliswaar, doen ze mee aan alle soorten van activiteit. Ja? Evangelisatieacties, bijeenkomsten, gebedsbehandelingen, noem maar op. Maar voor het besef staat een agenda vol met afspraken, met een of ander werk van de Heer, zeg maar. Maar ze zijn vergeten om de boekrol eerst op te eten, vooraleer ze beginnen met al die werken. Staat dan niet in Gods woord dat Ezechiël een agenda krijgt aangeboden van God, om hem zelf vol te boeken? Nee, hij krijgt eerst een boekrol. Het is eerst de boekrol die je moet opeten, en daarna krijg je een zegende diening van God. En dat is niet alleen goed en gezond voor je intimiteit met God, broers en zussen, die boekrol opeten, maar dat is ook goed en gezond voor jouw relatie met God. Je krijgt veel meer diepgang met God. Je zal veel minder oppervlakkig zijn in je relatie met God. Als je Gods woord opeet en je binnenste ermee vult. Zie dat, broers en zussen? Dus waar ik naartoe wil deze morgen is, Gods woord is zeer kostbaar. En wat wij moeten doen, is dat woord opeten. Louter interesse hebben in Gods woord, of dagelijks iets lezen in stille tijd, dat zal niet genoeg zijn om God te dienen. Vergeet het maar. Gods waarheid, Gods boodschap aan de mens, zijn woord, dat is toch bedoeld om op te eten. Mag ik het zo zeggen? Luister maar eens wat Jeremia zegt. Tijdsnood van Ezechiël, Jeremia 15, 16. Zodra ik uw woorden hoorde, had ik ze op, zegt hij. Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart. Zie je dat? Hij had ze op. En wat gebeurde er? Ze waren tot vreugde en blijdschap in zijn hart. Waarom? Omdat hij God beter leerde kennen. Doorheen zijn woord. Dus het woord speelt toch wel een heel belangrijke rol in het leven van een christen. We moeten het opeten, broers en zussen. Dat wil zeggen, dat wat je leest, dat je het ook echt verlangt om te begrijpen. Mag ik dat vragen aan jou? Als je Gods woord leest, is er een verlangen in je hart om het te begrijpen? Is er een verlangen in ons hart? Of lezen we het omdat het interessant is? Wel, als je het leest, omdat het interessant is, dan had er niet echt zoveel gebeuren. Maar als je echt een verlangen hebt om Gods woord, om dieper te graven in Gods woord, en als je echt daarover nadenkt en het opneemt in je hart, zoals te beschreven staat, dan zullen er wel dingen gebeuren in je leven, hoor. Het is alleen maar op die manier dat je beïnvloed zal worden door Gods woord en dat ook je vreugde zal vermeerderen in God, als je echt Gods woord tot je neemt. Dat zal een uitwerking hebben. Hoe dan ook, dat zal een uitwerking hebben. Je vreugde zal toenemen. We kunnen heel veel leren van de profeet Ezechiël en ik hoop dat ik verder zal mogen gaan in dit boek. Er liggen heel veel dingen in opgesloten. Ik heb nog niks gezegd van de bediening van Ezechiël, wat hij allemaal moet doen, wat het thema is van het boek. Maar ik hoop misschien dat er een vervolg mag komen om dan een keer te beginnen met gans het boek. Een overview te doen van gans het boek, om te tonen waarom God ons dat boek heeft gegeven. Er staan heel veel mooie dingen in. En ik hoop dat ik misschien de volgende keer er verder mag over spreken. Tot daar.